Goedemorgen. Hier volgt de liturgie voor de komende dienst. Het thema is de roeping van Martha. Intochtslied is Psalm 84, vers 1. Lied 320, de versen 2 en 3. Lied 339a, Psalm 25, versen 4 en 7, Lied 518, de versen 2, 3 en 6. De schriftlezing is uit Lucas 10, de versen 38 tot 42. Ik herhaal. Het thema is de roeping van Martha. Het intochtslied is Psalm 84, vers 1. Lied 320, de versen 2 en 3. Lied 339a, Psalm 25, de versen 4 en 7. Lied 518, versen 2, 3 en 6. De schriftlezing is uit Lucas 10, de versen 38 tot 42. Ik wens u een hele goede dienst.
Goedemorgen gemeente, mijn naam is Mies Verkerk. Namens de kerkenraad heet ik u en jou hier hartelijk welkom. Ook de luisteraars thuis en de gasten in ons midden, van harte welkom. Het is een groot voorrecht dat wij in alle openheid hier een gemeente kunnen zijn. Elke zondag zitten we hier samen, elke keer in wisselende samenstelling. Bent u voor het eerst, spreek gerust iemand aan. U treft mij ook straks in de hal als u nog iets vragen wilt of iets wilt zeggen. Onze voorganger vanmorgen is dominee Gijsbertsen uit Kampen. De lector is Ingrid van den Berg. Het orgel wordt bespeeld door Hans Noordhof. En er is kinderkring voor alle groepen onder leiding van Dimara Schutte. Er is ook nog een mededeling. Er zijn meerdere zieke ouderen in onze gemeente op dit moment. In de nieuwsbron zijn er al een aantal namen genoemd, maar de afgelopen week was ik bij Bram. Het gaat niet goed met hem en zijn familie maakt zich zorgen. Door zijn ziekte van Parkinson is thuiszorg niet toereikend meer en zal hij waarschijnlijk binnenkort naar Myosotis gaan verhuizen. Hij en zijn vrouw Hanny zouden heel blij zijn met een kaartje ter bemoediging. Laten we nu de dienst beginnen met het zingen van Psalm 84, vers 1. Wij wensen elkaar een gezegende en inspirerende dienst toe.
Verenigen ons in stil gebed. Onze hulp in de naam van de Ene die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw is in eeuwigheid en die nooit loslaat het werk dat zijn hand begon. Genade zij u en vrede van God, onze Vader en van de Heer Jezus Christus door de Heilige Geest. Amen. Op het leesrooster staat voor vanmorgen het slot van Lucas 10 over Maria en Martha. En dat zet ons voor de vraag hoe wij de Heere God het beste kunnen dienen. Het leesrooster stelt ook voor om daarnaast te lezen uit 1 Samuel 1. Maar als je dat doet, dan krijg je de rivaliteit tussen Hanna en Peninna in huis. Ja? Het staat niet helemaal lekker tussen die twee vrouwen in dat huwelijk van die man Elkana. Dus dat gaan we niet doen. Bovendien, het suggereert dan ook nog een keer, als je dat doet, dat het ook tussen Maria en Martha zou gaan om rivaliteit. En daar geloof ik niks van. Maar goed, wat u vanmorgen van mij hoort, is natuurlijk ook volgens goed Joodse traditie maar 1 van de 70 verschillende verklaringen die er van elke Bijbeltekst zijn. Hè? In de synagoge was gisteren het beroemde verhaal aan de orde uit nummer 22 tot en met 25 over de koningszoon Balak die de waarzegger Bileam inschakelt om zo mogelijk het volk Israël van het wereldtoneel te laten verdwijnen. Goed, dus wat wordt van ons gevraagd? Ook als we onder druk staan of als we kritiek te verduren krijgen, waartoe zijn wij geroepen? We laten ons vanmorgen verrassen door de woorden en de daden van Jezus. We zetten de dienst nu eerst voort met Kyriegebed en woorden van lofprijzing. Als inleiding op het Kyriegebed een paar versen uit Jesaja 55. Hierheen, hier is water voor ieder die dorst heeft. Kom, ook al heb je geen geld, koop hier je voedsel en eet. Kom, koop voedsel zonder geld. Koop wijn en melk zonder betaling. Waarom geld betalen voor iets dat geen brood is? Je loon besteden aan wat niet verzadigen kan. Luister aandachtig naar mij en je zult ruimschoots te eten hebben en genieten van een overvloedig maal. Leen mij je oor en kom bij mij. Luister en je zult leven. Laten we bidden. Vader God, en nog steeds geven wij ons geld uit aan wat niet verzadigen kan. En we vullen onze agenda's met van alles en nog wat. En geen dagdeel is gereserveerd voor u. In ons zoeken naar zekerheden vertrouwen we meer op een vaste bron van inkomsten en op verzekeringen dat we ons verlaten op u. En uiteindelijk staan we met lege handen, want uw rijk is niet te koop. Heer, ontferm u over deze lege wereld. Een wereld zo ver bij de bron vandaan, bij u vandaan. Heer, ontferm u. Christus, ontferm u. Heer, ontferm u. Amen. Ik lees een paar versen uit Lucas 10, die gaan vooraf aan het gedeelte wat we straks beluisteren. Er was een wetgeleerde die Jezus op de proef wilde stellen. Hij vroeg: meester, wat moet ik doen om deel te krijgen aan het eeuwige leven? Jezus antwoordde: wat staat er in de wet geschreven? Wat leest u daar? De wetgeleerde antwoordde: heb de Heer uw God lief, met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw kracht en met heel uw verstand. En heb uw naaste lief als uzelf. Heb juist geantwoord, zei Jezus tegen hem. Doe dat nu en je zult leven. We zingen lied 320, vers 2 en 3. 320, vers 2 en 3. Dan mogen de kinderen naar voren komen. Jullie gaan naar de nevendienst. We gaan zo meteen luisteren naar de woorden van de Heilige Schrift. Ingrid van den Berg is de lector. We willen eerst samen bidden om de opening van het woord. Die woorden, Heere God, waar al zo lang, zoveel eeuwen, mensen zich aan optrekken. Die woorden van u, van leven. Die woorden die zeggen, hierheen, hier is leven. Die woorden, mogen ze vanmorgen ook onze harten vervullen. En de harten van allen, waar ook ter wereld, van mensen die bijeen zijn, in de bron, bij de bron, bij u, die woorden willen indrinken. Kom met uw Heilige Geest, opdat we verstaan, opdat we echt horen, en kom met uw Geest, opdat we ook gehoor zullen geven en herkenbaar worden, herkenbaar zijn als mensen die bij u horen, uit uw bron leven. We bidden het u, in Jezus' naam. Amen.
Lezing uit Lucas 10, vers 38 tot 42. Toen ze verder trokken, ging hij een dorp in waar hij gastvrij werd ontvangen door een vrouw die Martha heette. Haar zuster Maria ging aan de voeten van de Heer zitten en luisterde naar zijn woorden. Maar Martha werd helemaal in beslag genomen door de zorg voor haar gasten. Ze ging naar Jezus toe en zei, Heer, kan het u niet schelen dat mijn zuster mij al het werk alleen laat doen? Zeg tegen haar dat ze mij moet helpen. De Heer zei tegen haar, Martha, Martha, je bent zo bezorgd en je maakt je veel te druk. Er is maar één ding noodzakelijk. En Maria heeft het beste deel gekozen en dat zal haar niet worden ontnomen. Wij zingen nu lied 339a.
Aansluitend op de prediking, straks zingen we Psalm 25, vers 4 en 7. Psalm 25, vers 4 en 7. Ik geloof niet dat het er in ons tekstgedeelte om gaat om de mensen te verdelen in categorieën, hier dan in twee categorieën, de Martha's en de Maria's. Dat is wel veel gebeurd met dit verhaal. Een indeling in doe-mensen, zal ik maar zeggen, en denk-mensen. Of, ook een interpretatie, Maria als een toonbeeld van vroomheid tegenover Martha, die dan niet vroom genoeg zou zijn. Ik denk dat je zo'n manier van denken, in hokjes denken, slecht kunt verbinden met hoe Jezus is. Maar we doen het wel veel. Hè? Wat strooien wij niet ongelooflijk veel met etiketten? Gooien mensen op een hoop? Of zetten mensen zelfs tegenover elkaar? Oh, die zijn kerkelijk. Ja, dan zijn die anderen dus onkerkelijk. Dat is een christen. Ja, en? Belangrijk dat hij geen moslim is of ander geloof. Werkenden tegenover werklozen. Dat is een bankier tegenover de kleine man of zo. Door dat soort gemeenplaatsen worden mensen eigenlijk op een hoop gegooid en anonimiseer je. Dat zou u voor uzelf toch ook niet willen. Oh, dat is Gijsbertse. Dat is een predikant. Het overkwam me van de week nog weer in Den Haag. Hé, maar dat is een dominee. Plotseling gaat iedereen zich heel anders gedragen en zo om je heen. Beginnen rare dingen te zeggen, zo van, nou ja, dan moet ik dit maar schrappen en dat maar schrappen. Dan moet ik dit maar niet zeggen en dat maar niet zeggen. Hoezo? Ik ben geen categorie. En u ook niet. Je hoort bij geen enkele categorie. Je bent een mens en ieder mens heeft een naam. En ieder mens wil met die naam worden aangesproken. En iedereen wil gezien worden als degene die hij of zij is. En laten wij dat ook zelf aan ieder mens laten merken. Wie hij of zij ook is. Dat we hem of haar zien. Hoe heet je? Wat is je geschiedenis? Hoe kostbaar is elk kwetsbaar mens? Het gaat dus zeker hier in dit verhaal niet om een indeling in actieve mensen en passieve mensen. Of in mensen die vooral doen en mensen die vooral luisteren of leven in de taal. Het gaat ook hier om de enkele mens met een naam en een geschiedenis. En Jezus ziet ze. En hij doorziet ze. Hij doorziet ook ons. Het is ook veel betekenend en gelijk ook een waarschuwing voor de uitleg van dit gedeelte van morgen, dat Lucas dit verhaal vertelt gelijk, direct na de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan. En daar is Jezus, ook heel persoonlijk, in discussie met een wetgeleerde die alles weet van lernen, prachtig Duits woord, van het leren van de schrift, het luisteren naar de Torah, overdenken van het woord van God, legio vragen stellen, maar die tot twee keer toe van Jezus te horen krijgt, ga heen en doe nu ook eens wat je weet. Dus als je dat net hebt gehoord en je volgt aan deze gebeurtenissen hier in dit huis, dan kun je terecht zeggen, kijk, die Martha, die doet tenminste wat. Wat die wetgeleerde vergat te doen. Zij is tenminste druk. Druk met dienen, met diaconia, met diaconie, staat er letterlijk. Maar nee, in plaats daarvan wordt hier in dit verhaal nu juist degene die zit te luisteren, die zit te lernen, in bescherming genomen. Maria heeft het beste deel gekozen, zo horen we. Maar dit tekstverband alleen al bevestigt dus, het gaat niet om een of een indelen in categorieën. Het gaat om een bepaald evenwicht, het gaat om en. En om een weten wanneer het waarvoor tijd is. Want je kunt in beide houdingen gevangen zitten. De Torah-geleerde die maar blijft vragen. Nou ja, je kunt blijven vragen in je leven tot je aan ons weg. Je kunt je tot je dood toe blijven vragen. Er zal nooit een einde aankomen. Maar die Torah-geleerde die maar blijft vragen en het nooit concreet toekomt om te doen wat hij gelooft. Ja, die zit gevangen in zijn vraaghouding, in zijn luisterhouding. En Martha, die zit gevangen in het zorgen. En zij vergeet de bron van waaruit de activiteit opkomt. Evenwicht tussen beiden. Leven bij de bron en leven uit de bron. Daar gaat het mijns inziens om. Een leven in balans. Een balans tussen rustdag en werkweek. Tussen werken en leren. Trouwens, daarover hoor je toch ook iedereen zuchten in onze maatschappij, dat het evenwicht zoek is. Of je rent je leeg en half dood in het arbeidsproces, of in een bepaalde levensfase, of je weet niet meer wat je moet doen omdat je ziek en oud bent en buiten alle hectiek wordt gezet. In plaats van dat we allemaal gewoon elke dag van ons leven doorbrengen in een evenwicht. He, als ik naar mijn kinderen... Ja, ik heb zelf ook lopen rennen in de loop van mijn leven. Maar ik kijk nu naar mijn kinderen en naar mijn kleinkinderen, denk ik, hoe redden ze dat? Elke dag is de agenda overvol van alles wat moet. En als het stilvalt, dan is er nauwelijks meer energie om nog iets te doen aan toerusting voor jezelf. Je valt uitgeput op de bank en je laat je een beetje vermaken. Geen tijd om tot jezelf te komen. Ik heb heel wat meditatietrainingen gedaan. Dan bouwde ik ook heel veel stiltes in, soms hele lange stiltes. Wat me is opgevallen in de loop van de tijd, dat steeds meer mensen bang worden voor de stilte. Maar helemaal gek van die stilte. Omdat ze niet meer weten om te gaan met de vragen en de gevoelens die dan in die stilte in hen opkomen. Dan maar weer geluid en doorgaan. We komen niet meer tot rust. We komen niet meer op verhaal bij de bron. En je hebt allemaal nieuwe kennis nodig. Of misschien moet je zelfs even iets heel anders horen dan wat je gewend bent. Om geïnspireerd te blijven. En in de maatschappij, maar het geldt voor de kerk net zo goed. En precies daar ligt dan voor onder andere predikanten een mooie taak. Zelf blijven studeren en met de gemeenteleden in de kring zitten en rusten en bijtanken uit de grote bron, uit het woord van God. En dat gaat niet lukken als je denkt dat je hier en daar en overal moet zijn. En als je bang bent voor het verwijt van de mensen die zeggen, ja, waarom doe je niets? Dat schijnt ongeveer het ergste te zijn in deze wereld, dat je niks doet. En zo'n verwijt treft Maria hier ook in dit verhaal. Waarom doe je niets? Je moet druk zijn. Dat is het verhaal van deze maatschappij. Druk, druk, druk. En de een na de ander valt uit met een burn-out, maar we veranderen er niks aan. Je moet druk, druk, druk zijn. Goed. Wat staat er precies in dit verhaal? Jezus wordt met zijn discipelen ontvangen in het huis van Martha. Zij heeft daar kennelijk een leidende rol. En die is nu druk. Ja, Jezus met zijn discipelen, met zoveel gasten, heeft ze heel wat werk. En ze heeft een zuster, Maria, Miriam, zijn Hebreeuws. En deze Maria gaat bij de komst van Jezus aan zijn voeten zitten. Dat is een Bijbelse term voor je laten onderwijzen. He? Paulus zat aan de voeten van Gamaliel. En er wordt mij bedoeld, Paulus die volgt de leerschool van Gamaliel. Die zat in de shul van Gamaliel. Nou, hier zit Maria in de shul van Jezus. Stel je dit leerling zijn, niet stilletjes voor of zo, hè? En iets slaafs. Ik weet niet hoeveel u weet van de Joodse traditie, maar onderwijs is daar een nogal levendige boel. Er wordt druk door elkaar heen gepraat. Vragen en antwoorden vliegen door de kamer en vliegen door de zaal. En de rabbi die grijpt bij tijd en wijle in en weet dan precies dat te zeggen, waardoor iedereen weer verder kan met vragen en antwoorden. En daarin doet nota bene Maria mee. Het is jammer dat ze dat nou niet vertaald hebben in deze Bijbel, in het Nederlands. Want letterlijk staat er: en Maria zat ook aan de voeten van de Heer en hoorde zijn woord. Ook. Want dat is toch ongehoord in die tijd en in die cultuur. Een vrouw aan de voeten van een rabbi, dat is een plek voor mannen. Mannen studeren Torah, vrouwen niet. Zoek de film Jentel nog maar eens op, met die prachtige hoofdrol van Barbara Streisand, waarin ze een Joodse vrouw speelt. Een vrouw die Torah wil studeren in die Oost-Europese Joodse cultuur. Ja, dat kan niet. Dat mag niet. In die orthodoxe wereld is dat onmogelijk. Vrouwen zijn om te zorgen. Vrouwen zijn voor in de keuken. Mannen die studeren. En er zijn genoeg plekken, hè, in de synagoge. En ook genoeg plekken in de kerk waar het nog altijd eigenlijk zo werkt, waar zo wordt gedacht. Een vrouw die mee Torah studeert en interpreteert, dat kan niet. Maar Jezus doet het hier 2000 jaar geleden al, opnieuw een aanwijzing dat hij bepaald niet in hokjes of in stereotypen denkt. En als je een vrouw laat studeren, dan natuurlijk niet omdat ze dan er later niks mee mag doen. Nee, dat zou wel erg gemeen zijn, ja. Als je iemand laat studeren, dan mag je er toch ook wat mee. En dan gaat het er ook om dus dat ze zelf later met wat ze geleerd heeft een onderwijzer, een onderwijzeres of een predikant kan worden. Toch? Ik vind dat het leven zit soms zo raar in elkaar, ja, zo ironisch. Ik vind het soms ook wel een beetje grappig. Nou ja, grappig, het is typisch. Nou, het is misschien ook wel verdacht. Ik bedoel, Jezus leert 20 eeuwen geleden al Torah aan Maria. Tot de dag van vandaag zijn er mannen die bij dit verhaal ook gelijk Maria gaan prijzen vanwege haar vrome houding. Ja, die denken dat zij daar zo stilletjes zit en zit te luisteren of zo naar een man. Maar ze prijzen dan Maria om haar vrome houding. Van goed zo, Maria, om zo te leren. Ja, want kijk, Jezus prijst Maria, dus wie ben jij dan om achter te blijven? Hè? Dus dan prijs je natuurlijk Maria ook. Maar wat me opvalt, het zijn vaak dezelfde mannen die in de praktijk zo'n zelfbewuste en geleerde vrouw dan weer niet naast zich willen hebben. Maar dan haar eigenlijk veel liever in de keuken aan het werk zien. Dus dan hebben ze misschien zo'n Maria, maar die moet zich dan toch maar liefst als een soort Martha gedragen. Zoiets. Tja. Hoeveel mannen zijn er sowieso die echt hun vrouw stimuleren tot vorming en toerusting? Hoeveel mannen zijn er die echt luisteren naar hun vrouw, wat ze te zeggen heeft, wat zij geleerd heeft van het leven? Hoe geëmancipeerd is deze maatschappij van ons eigenlijk 2000 jaar na Christus? Hoe hebben we de afgelopen 20 eeuwen, hoe hebben die ervoor Hoe hebben die er voor vrouwen uitgezien? Ik zou zeggen, ga je als man schamen en in een hoek staan als je ziet wat Jezus hier 20 eeuwen geleden al doet. Maria zit ook aan de voeten van de Heer en hoort zijn woord. En wat ze leert kan ze straks gaan uitdragen. Wordt ze zelf rabbi, kan zomaar. En hij, Jezus, is het woord. De Torah in levende lijven. Dus zeg niet dat de Bijbel het zo niet bedoeld heeft. Hij is de Torah, hij is de Bijbel. Ja, en Martha is in beslag genomen, beheerst door het vele bedienen. En dat is haar enige fout. Dus niet het dienen, niet de diaconie. Niet haar activiteit. Nee, haar erdoor beheerst zijn. Vers 40. Ze is helemaal, Martha werd helemaal in beslag genomen door de zorg. Dat is het probleem. Daarin is ze uit balans. En vervolgens, ja, vertaalt dan hier de NBV, en ze ging naar Jezus toe. Ja, dank je de koekoek. Dat is het niet wat er staat in het Grieks. De naam van Jezus wordt niet eens genoemd in het Grieks. Daar gaat het niet om. Wat lees je in het Grieks? Daar staat er, en nadat ze erbij was komen staan, zei ze, weet je, dat is heel wat anders. He, zie je het voor je. Martha, de handen in de heupen, ja, midden in die sjoel. Martha komt erbij staan. En ze zet een stem op. En ze zegt precies hetzelfde als ooit de discipelen hebben gezegd tijdens de storm op het meer. Ja? Heer, trekt u het zich niet aan dat wij vergaan, zeiden de discipelen. En heer, trekt u het zich niet aan dat mijn zuster mij alleen laat dienen. Letterlijk staat er in het Grieks dat ze mij verlaten heeft. Dus tot dan toe stonden ze samen voor de zorg. Maar nu heeft Maria Martha verlaten voor de Torah. Zeg tegen haar. Dat is toch prachtig, hè? Ik bedoel, ze kijkt Maria niet eens aan, hè? Ze staat naar Jezus te kijken. Zeg tegen haar dat ze me komt helpen. Je ziet het voor je. Dit is als mensen iets tegen je willen zeggen via iemand anders. Tja. En dan zegt Jezus iets heel bijzonders. En velen hebben dat gehoord als een verwijt aan Martha. Zo'n vermanend vingertje. Maar dat is het niet. We moeten wel bijbels blijven denken. Je moet het allemaal wel in het verband van het geheel blijven horen. Hè? Want wanneer hoor je dat nou in de Bijbel? Dat de naam van iemand twee keer achter elkaar klinkt. En op welke momenten gebeurt dat? Abraham, Abraham. Mozes, Mozes. Samuel, Samuel. Saul, Saul. Dat klonk en dat klinkt altijd als iemand werd of wordt geroepen door God. En in alle liefde geroepen werd tot dienst aan God. En na zo'n roeping van Gods wegen, dan begon zo'n leven eigenlijk pas echt. En zo horen we het ook hier. Daar staat Martha in haar toren. Als een Saulus, die ook heel torenig onderweg was. En dan is er eens Saul, Saul. En hier, Martha, Martha. Dit verhaal hier in het Lucas-evangelie zou je dus de roeping van Martha kunnen noemen. Tot de dienst aan God. Martha, die even de weg kwijt was. Die even beheerst werd door te veel en verkeerde gedachten. Die niet meer wist van het ene noodzakelijke leven uit de bron. Dus geen vermanende roep, maar een roep tot leven. Martha, Martha, je weet toch, wees niet bezorgd over uw leven waarmee gij het zult voeden en kleden. Zoek eerst het koninkrijk van God en al het andere volgt vanzelf, dat wordt je toegeworpen. Bij de bron blijven en daaruit putten. Je niet verliezen in allerlei, en dat kan als je druk bent, je verliest in al dat werk. Blijf weten van het diepste doel. Blijf onderscheiden waarop het aankomt. Je prioriteiten goed blijven stellen. Ja. Nou, ik weet niet wat Martha gedaan heeft, wat haar reactie is geweest op deze roeping. Net als bij de Torah-geleerden staat dat er niet meer bij. Maar die reactie hoeft helemaal niet geweest te zijn dat ze dan nu aan de voeten van Jezus ging zitten. Dat ze daar ook bij gaat zitten. Het kan heel goed zijn dat ze daarna verder is gegaan met dienen, met diakonie. Maar nu, vanuit de bron, hè? Nu met vreugde. Met vreugde omdat ze zelf de bron weer gevonden heeft. En door het werk niet meer wordt beheerst. Nu niet meer met het gevoel van verlaten te zijn en er alleen voor te staan. Nu niet meer met het gevoel van boosheid. Nee, nu met plezier aan het doen wat er gedaan mag worden. En het Maria gunnen dat ze daar bij de meester zit. Omdat zij, Maria, daar kennelijk aan toe was. Dus ik bedoel maar, er is niets tegen dienen, er is niets tegen werken, er is zelfs niets tegen druk zijn. Nee, helemaal niks tegen, het mag best druk zijn. Maar is er in jezelf rust? Is er in jezelf stilte? Is er in jezelf de verbinding met God en met het goede? En gaat die verbinding met je mee? Komt daar je kracht vandaan? Zit daar je basis? De rust die je geschonken wordt door de levende Torah, die ooit voor ons uitriep: het is volbracht. Ik heb een collega die af en toe ondeugend dat tegen mensen bleef te zeggen, die druk zijn, dat hij zegt: het is volbracht. Zitten we als ranken, als discipelen van Jezus, nog vast aan de wijnstok? Halen we daar onze levenssappen vandaan? Dus wat zou Jezus zeggen tegen u, tegen jou, tegen mij? Zijn wij in balans? Tegen de Torah-geleerden is het, ja, en nou klaar. Nou ook eens wat gaan doen. Huppakee. En tegen Martha was het, vergeet niet te blijven leven uit de bron, uit de Torah, zodat er ruimte en vreugde in je leven blijft. Ik wens u een goede vakantie toe. Als u met vakantie bent of met vakantie gaat, is een mooie tijd om te beslissen hoe je volgend jaar je agenda in zult vullen. Hoeveel dagdelen blok je voor jezelf en voor leren? Er zal van alles weer te doen zijn voor je hoofd en voor je handen. Maar tussen hoofd en handen ligt het hart, hè? En het gaat mis met je leven als het hart niet op tijd wordt gevoed. Dan word je bang voor stiltes. Vakantie is ook een mooie tijd om te beslissen hoe je anders zult omgaan met elkaar. Met je man, met je vrouw, met je vrienden. Mooie tijd om te beslissen niet meer te denken in of, maar liever in en. Mensen zeker niet wegzetten, anonimiseren. Kijk ze in de ogen. Wat wil jij dat ik voor jou doen zal? Mooie tijd om te beslissen om meer navolger van Jezus Christus te zijn. Ik wens u de vrede van God in uw hart toe. u, Maria, Martha, of hoe u ook heet, leef met de Torah. Amen. Kijk, ze zijn in de nevendienst bezig geweest met Deuteronomium 6. Prachtige verhaal van dicht bij de Torah blijven. Zo dichtbij dat je hem eigenlijk iedere keer ook voelt. Hè? Kunt tasten, kunt kussen met je handen. Dus dit stelt een mezuza voor. Ja, als ik het goed begrepen heb. Dus die doe je aan de deurpost van je huis aan de buitenkant. Kan trouwens ook, hè, in de Joodse huizen, ook vaak op elke deurpost, ook in huis. En daar zit dan in zo'n mezuza vaak een mooie tekst. Deze tekst bijvoorbeeld uit Deuteronomium zelf. Volk van Israël, luister goed. De Heer, onze God, is de enige God. Hou van hem met heel je hart, je hele ziel en met al je kracht. Nou, dat vind ik mooi. Dankjewel, jullie. En ik hoop dat jullie ook genoten hebben in de nevendienst. Ook al zat je nog niet in Frankrijk of zo. Hè? We gaan luisteren naar de diaconale voorbeden.
De diaconie vraagt voorbeden voor mensen die opzien tegen de vakantietijd. Deze periode is voor ouderen, zieken, mensen met een handicap een periode waarin zij meer op zichzelf zijn aangewezen. Laten we God bidden dat er ook in deze periode mensen zijn die omzien naar elkaar om voor deze mensen het gevoel van eenzaamheid geen kans te geven.
Dank u wel. Laten we samen danken en ook bidden. Hierheen, hier is leven. We danken u, Heere, voor uw woord, uw Torah en de levende Torah. Jezus Christus, uw Zoon, wandelend over deze aarde, maar nu aan uw rechterhand. Hij die alles overgehad heeft voor deze wereld en er alles over voor heeft gehad om zijn woorden van leven toch maar in te prenten in onze harten. Die Mozes al aangaf, een mezoeze op elke deurpost, want anders vergeten ze me zomaar. Ja, maar elke gewoonte kan een gewoonte worden. Alles kan leeg worden. O God, bewaar ons voor de leegte. Vul ons elke rustdag opnieuw met uw woorden. Help ons in ons leven balans te vinden. Wees met al die mensen die worden geanonimiseerd. Wie namen niemand kent. Die een categorie zijn geworden van daklozen, van vluchtelingen of wat dan ook. Help ons ieder mens in de ogen te zien. Ieder mens, een mens met een naam, een mens als wij zelf. We bidden u voor al die levens die uit balans zijn. Handen die werken zonder het hoofd, zonder het denken. Hoofden die in de wolken lopen zonder concreet te handelen. Verbind hoofd en handen met het hart. Verbind ons denken en doen met uw hart. Zegen alle die op vakantie zijn, dat de vrucht ervan tot heil zal zijn van gezin en van maatschappij en kerk. En zegen alle die niet op vakantie zijn of die niet op vakantie kunnen. Maar die hoeven niet zielig te zijn. Zulke mensen weten soms beter wat stilte is en bidden en leven met u dan al die mensen onderweg. Maar laat ook hen uw nabijheid voortdurend ervaren in alle omstandigheden. Zegen hen als ze voelen dat hun leven, hun aardse leven, bedreigd wordt. Dat ze bedreigd worden in, dat ze moeten loslaten. Familieleden, vrienden, vriendinnen. Zegen hen die voor een operatie staan. Zegen de hand van de dokters. Hun hoofd, hun handen en hun hart. Ik bid u voor uw volk, Israël. Dat voor zoveel van het wereldtoneel zou moeten verdwijnen. Dat u uw trouw nooit krenkt aan hen. Bid u voor uw kerk wereldwijd. Ook soms helemaal de weg kwijt. Breng ons terug bij de bron. bij u. Bij uw liefde, bij uw woord. En Maranatha, Heer Jezus, kom haastig. Bidden u voor elkaar zoals we hier zitten, als we ons verbonden weten met mensen die ons lief zijn. Hoor ons in de stilte als we aan u vertellen wat niemand anders voor ons zeggen kan. In de naam van uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, die ons leerde bidden, onze Vader, die in de hemelen zijt. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood, en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in de vervloeking. Maar verlos ons van de boze, want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in de eeuwigheid. Amen. De bloemen die gaan vandaag als een hartelijke groet van de gemeente naar zuster M. Terburg-Stolte in Myosotis. Hopen op herstel, beterschap voor haar. En dan wordt uw gaven gevraagd. De eerste collecte is bestemd voor de diaconie. De tweede voor de kerk. Dus een derde collecte voor het onderhoud van het kerkgebouw. De Heere zegen u en uw gaven. En wij zingen tot slot lied 518, vers 2, 3 en 6. 518, vers 2, 3 en 6. Gaat wel erheen in vrede, ontvang de zegen des Heren. De genade van onze Heere, Jezus Christus, en de liefde van God, onze Vader, en de gemeenschap van de Heilige Geest, met u allen. Amen.